Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Truus de Rooij, Stichting Topvrouw van het Jaar, en Danique van Koppenhagen van ABN AMRO. De prestaties van diverse organisaties zijn beter, ze zijn creatiever en ze zijn klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten en natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Dat is allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch vooral veel witte mannen rond. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer diversiteit? Hoe creëer je kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En wat is er nodig voor een duurzame verandering naar een inclusieve organisatie? Samen met ABN AMRO maken wij een reeks programma's over diversiteit en inclusie. Met specialisten en praktijkvoorbeelden. En in deze aflevering zijn Truus de Rooij, voorzitter van Stichting Topvrouw van het Jaar, en Danique van Koppenhagen van ABN AMRO. En zij is daar senior management consultant te gast. En wat is er nodig om meer vrouwen in die bestuurlijke functies te krijgen? Waarom is het zo belangrijk en waarom lukt het nog steeds niet? Of in ieder geval niet zoals we het willen. Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Stuur ons dan een berichtje naar 06-45-66-7548. Je moet ons nummer dan ook opslaan, want anders mogen we je niet appen. En als je ons een berichtje stuurt met podcast aan, dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Truus de Rooij en Danique van Koppenhagen in de studio. Wat fijn dat jullie er zijn.
Ja, bedankt voor je. Dankjewel.
En een belangrijk onderwerp.
Dacht het wel.
Met een belangrijke vraag. Truus, waarom hebben we het hier nog steeds over?
Ja, vraag me ook wel zelf.
Want jij bent er al een tijd mee bezig.
Ja, we kiezen dit jaar de 15e topvrouw van het jaar. Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat dat zo lang nodig zou zijn. Maar we doen het nog steeds. Dus ja, het is blijkbaar nog nodig.
Wat had je gehoopt toen je begon?
Nou, dit niet in ieder geval. Ik toets overigens wel ieder jaar de relevantie. Ik heb nog wel de neiging om ieder jaar even te vragen. Dames, meisjes, doen we dit weer volgend jaar? Maar het antwoord is nog steeds ja.
Ja, want laten we er even naar kijken. Waarom is het nog steeds nodig?
Nou, waarom we het met de stichting doen is omdat we denken dat het nog steeds nodig is om die rolmodellen te laten zien. En dat gaat niet alleen met de topvrouw van het jaar, met veel publiciteit en een mooi platform. Maar het is wel een middel om het weer onder de aandacht te krijgen. En dat is dus nog steeds nodig.
En voor wie zijn die rolmodellen dan? Is dat voor andere bestuurders die hun opvolger dan eens een keer van een ander geslacht moeten kiezen? Of is het voor andere vrouwen?
Nou, ik denk tweeledig. Ik denk voor de generatie van Danique, hè, die jonge talentvolle vrouwen die onderweg zijn naar de top. En kunnen zien dat het kan. Mm-hmm. Maar ook een beetje omdat we toen ik daarmee begon gewoon nog mannen riepen. We hebben ook een premier trouwens die dat zegt. Van ze zijn er niet. Ik zie ze niet. Waar zijn ze dan? Ja. Dus wij dachten nou, dan moeten we in ieder geval een platform maken dat ze niet meer kunnen zeggen dat ze er niet zijn. Want ze zijn zichtbaar.
En dat zijn ze onder meer door jullie? Ja. Door het opvrouw van het jaar?
Niet alleen, maar onder meer. Ja. Ja.
Wat ik wel interessant vind, je doet het nu 15 jaar. Dus er zijn 15 topvrouwen van het jaar. Als ze dat geweest zijn, wat gebeurt er dan? Wat doe je met ze? Want ja, die carrière gaat ook door. Die gaan naar andere plekken.
Ja, sowieso. Maar goed, er ontstaat natuurlijk wel een netwerk wat we kunnen inzetten. Er zijn ieder jaar 3 finalisten. Dus na 15 jaar hebben we maal 3, 45 topvrouwen. Die op de een of andere manier, als ze dat al niet waren, verbonden worden door de stichting. Ja, want we hebben ook nog ieder jaar daar een diner voor om ze met elkaar te verbinden. Dat was trouwens wel een verrassing voor mij. Toen ik ermee begon dat topvrouwen elkaar niet echt goed wisten te vinden. Wel binnen een bepaalde branche, maar brancheoverstijgend niet. Dat verbaasde me echt. Dus een reden te meer om een netwerk te bouwen. En waardoor ze elkaar kunnen vinden. En in het jaar dat ze topvrouw zijn, zijn ze wel eigenlijk de spreekbuis van de topvrouw. Als er dan iets gebeurt in de media of in de politiek, dan gaat de telefoon. Wat vinden de topvrouwen er dan van? En de topvrouw van het jaar geeft nogal wat spreekbeurten door het jaar heen. En wordt ze uitgenodigd om de visie op het onderwerp te geven.
Ja. Beseffen die vrouwen zelf dat ze bijzonder zijn? Dat ze vanuit hun. Want ik kan me voorstellen dat. Je zegt ze zoeken elkaar niet op. Ik kan me voorstellen als jij inderdaad denkt. Ja, ik ben gewoon de CEO van een organisatie. Of ik ben de voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis. Ja, dat is gewoon wat ik doe. Dus als ik met mensen praat, dan doe ik dat met mijn peers.
Ja, nou ja, dat is ook wel als. Er worden ieder jaar 10 vrouwen genomineerd. Je hebt het recht, vind ik, om nee te zeggen. Dus dat maken we niet bekend. Daar kun je privé of zakelijke reden voor hebben. Zakelijk bijvoorbeeld dat je bedrijf door een fase gaat waar je denkt, nou, moet ik met dit onderwerp nou de publiciteit zoeken? Maar wat me opvalt is, en dat vraag ik ook altijd, dat ze er altijd in eerste instantie over na moeten denken. Van, wil ik dit wel? Want hoezo? En waarom is het nog? En wil ik het dan nog? He, dat wil ik op die manier ook, nou ja, wij noemen het maar op de zeepkist staan en het onderwerp verkondigen. Dus dat is wel bij sommige vrouwen, ja, maar hoezo is het bijzonder dat ik doe? Ik doe toch gewoon mijn ding en ik ben CEO en wat is daar zo bijzonder aan? Maar vaak in tweede instantie komen ze wel tot het besef dat het een rolmodel is. En vaak hebben ze zelf ook wel een rolmodel gehad als ze erover nadenken. Ja. Dus dan accepteer je de rol. Maar het is nooit zo van, oh ja, dat doe ik. Nee, altijd eerst even nadenken. En het is ook, het gaat over mij. En denken ze dan. En dat is ook altijd even ingewikkeld.
Ja, want je, ja. En denk je dat dat met, bij alle vragen die ik erover stel, merk ik dat ik gelijk weer twijfel van, moet ik dit eigenlijk wel doen? Maar ik doe het gewoon. Heeft dat ook met het vrouw zijn te maken?
Denk het wel.
Want als je de topman van het jaar zou kiezen, zou dat anders zijn?
Ja, denk het wel. Ja. Nou, dat is ook al wel bewezen. Want toen de topvrouw, toen we dan nog geen topvrouw kozen, werd er een topmanager van het jaar gekozen. Alleen dat was 10 jaar achter elkaar een CEO van een beursgenoteerde onderneming. En ja, dat zijn logischerwijze mannen, want we hadden geen vrouwen als CEO van een beursgenoteerde onderneming. Nu wel, dus 4, maar toen nog niet. En toen is het idee ontstaan om te splitsen en topmannen en topvrouwen te kiezen. Nou, topmannen worden niet meer gekozen. Maar toen gingen ze het op dezelfde manier doen als bij de mannen. Dus een beetje een diffuus proces, niet met harde, duidelijke criteria. Wie zat er nou in de jury en waarom wel? Maar geen van die 10 mannen had daar ooit iets over gevraagd. En de eerste beste keer dat het gebeurde, gingen die vrouwen dat wel vragen. Oh ja, en wie beoordeelt dat dan? En wie kiest mij dan? En hoe kom ik op dat lijstje? En wat is het dan? Dus dat was wel een heel grappig verschil.
Ja.
Ja, dat het voor vrouwen anders gaat dan voor mannen.
Ja.
Waar niet zegt dat één goed of zegt, maar het is wel
nee,
anders.
Nee, het is anders.
Het is anders.
Ja. Danique, ik hoor net van Truus dat jij op weg bent naar de top. Dus nou, ik denk gefeliciteerd. Tenminste, als je dat zelf ook wil, dan is dat wel handig natuurlijk.
Ja, dank je. Ja, ja. Die vraag heb ik ook toen ik bij ABN AMRO solliciteerde gekregen, grappig genoeg. Van ben jij op een gegeven moment onze nieuwe CEO? Nou, en het feit dat dat gewoon gevraagd wordt is natuurlijk al heel cool. Dat
en wat zei je?
Opening. Nee, maar misschien wel de nieuwe Chief Risk Officer. Dus Tanja Kuppen, pas maar op. Op jouw baan zit ik te hazen, niet op die van Kees van Dijkhuizen.
Overigens ook iets waar volgens mij de gemiddelde man standaard op zegt. Ja hoor, dat ben ik. Ja, totaal.
Ja, dan ben ik toch een risk manager in hart en nieren compliance kant. Een iets andere tak van sport. Maar het feit dat dat gevraagd werd, dat geeft natuurlijk ook al een bepaalde openheid aan. Van dat er opengestaan wordt voor talenten. En dat er ook gewoon de kans geboden wordt om je ambitie uit te spreken. Dus dat was wel ontzettend cool, ja.
Ja, ik mag dat natuurlijk officieel niet vragen, maar ik doe het lekker toch. Hoe oud ben je?
29. Okay, ik ben een 90s baby.
Je bent een 90s baby. Ja, nog, ja, ja. Hey, en hoe belangrijk zijn die rolmodellen voor jou? Kijk je daarnaar? Spiegel je aan ze?
Ik denk dat dat door mijn leven heen eigenlijk heel wisselend is geweest. Dat hangt er ook een beetje vanaf van op welke fase zit je persoonlijk. Ik ben opgegroeid met een oma die in de gemeenteraad van Utrecht zat. En daar altijd wel echt een voorbeeld is geweest. Ook op latere leeftijd nog een studie doen. En van jezelf ontwikkelen hoeft niet per direct. Maar je kan kansen pakken, kansen grijpen. Er zijn periodes geweest dat ik meer aan het kijken was van wat vind ik nu zelf belangrijk en meer naar anderen. Rolmodellen hebben op verschillende momenten in mijn leven verschillende dingen voor mij betekend. Volgens mij
heb ik, voorbeeld.
Toen ik vorig jaar een vragenlijst voor Truus invulde, was een van de vragen: wie is je rolmodel? En toen heb ik gezegd, ja, mijn kat, even heel stom gezegd, want die is regelmatig zo ontzettend lui en ik moest echt leren afremmen en een keer stoppen en voor mezelf kiezen. En die work-life balans weer opzoeken.
Ja.
Maar ik kan ook met heel veel genoegen kijken. Juist naar wel echt de topvrouwen. En kijken van wat haal je daaruit. De stijl van Hillary Clinton is niet altijd die van mij. Maar het feit dat ze daar maar staat. Dat ze doet. Dat ze het lef heeft om te zeggen ik ga hiervoor. Ja, dat is prachtig. Kamala Harris nu in Amerika. Je gaat toch een beetje kijken van wat haal ik bij elke persoon eruit. Heb ik één rolmodel? Nee. Ik heb wel heel veel mensen waar ik naar kijk en waarvan ik denk, jullie stijl, daar wil ik wat van overnemen. En misschien ook van een persoon niet.
Ja. Ja, want dat rolmodel zijn, dat gaat natuurlijk over hoe wat je aan de buitenkant ziet.
Ja.
Het zijn natuurlijk allemaal publieke figuren die je noemt. Dus dat zijn mensen die zie je op het moment dat ze op het podium staat of een interview geven of weet ik veel wat. Ik kan me voorstellen dat bij iemand zoals jouw oma, dat het ook veel meer gaat van hoe ziet dat leven er eigenlijk uit? En want ja, ik kan me dat ook al niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk nog best wel veel relaties en gezinnen waarbij het nog best traditioneel is. Waarbij de vrouw of niet werkt of parttime werkt. En dat is prima. Daar is op zich niks mis mee. Maar daar wordt toch nog steeds mee vergeleken.
Ja, wat ik daarin altijd heel erg probeer, ook in gesprekken met vriendinnen, want ik merk dat het in mijn generatie hier gewoon heel veel over gaat, is ook kijken van waarom maak je nou bepaalde keuzes? Dus iemand die zegt van nou, ik ga parttime werken, want mijn man kan niet parttime werken. Ja, daar stel ik andere vragen aan dan iemand die zegt, luister, we kiezen nu voor deze verdeling omdat, en die er over nagedacht heeft. En we hebben het nu vaak over rolmodellen voor vrouwen. Ik maak er een beetje een punt van, tot soms irritatie van mannelijke vrienden van mij, om juist aan hen te vragen. En ga jij minder werken nu ze zwanger is? Of als straks de baby is gekomen? Of je neemt toch wel je volledige vaderschapsverlof op, hè? En heb je al wat vakantiedagen gespaard, zodat je tijdens het verlof ook wat erbij kan dragen? Nou, en in eerste instantie zie je mensen dan denken, hè? En één keer krijg ik de vraag, waarom stel je mij die vraag? Ik zeg, nou, is die al aan je vrouw gesteld dan? Ja. Ik zeg, nou, daarom krijg jij hem ook. En ik denk dat
waarom reageren ze dan geïrriteerd daarop? Want dat is toch een hele logische vraag. Je krijgt een kind, hallo. Ik bedoel, volgens mij een ingrijpende gebeurtenis in je leven kan ik me in ieder geval tot nu toe nog niet voorstellen.
Ja, en ergens zit er dan toch nog iets dat er automatisch aan vrouwen veel gevraagd wordt en veel in gesprek wordt gegaan. Hoe ga je dat dan doen? En als de man een papadag heeft, dan is het een papadag. En dan is het iets geweldigs en dan is het iets gaafs. Nou ja, ik heb nog nooit iemand de term mamadag horen gebruiken. Een van de leukste voorbeelden, overigens ook van een collega bij ons bij ABN, was wel, hij zei ja. Het was bij ons in de vriendengroep ook een beetje een dingetje. Maar toen kwamen we erachter dat we allemaal rond dezelfde tijd een kind zouden nemen. Toen hebben ze met een vriendengroep collectief allemaal op de maandag hun papadag genomen. En elke dag dat ze vrij waren, probeerden ze ook met die groep wat te doen met de kinderen erbij. Ja, en ineens waren een paar vrienden die wel al kinderen hadden, maar nog geen papadag, om het dan maar even te blijven gebruiken. Die waren heel snel om. Die zagen de meerwaarde ervan in dat het, dat het ook op die manier heel erg leuk was.
Ja.
Ja, dat zijn initiatieven waarvan ik denk, goh, dat zou je meer moeten horen.
Ja, ik ben straks wel benieuwd hoe dit deel, zeg maar. Hè, want we gaan ook zeker nog kijken naar wat kunnen bedrijven doen. En hoe zorgen we ervoor dat we meer vrouwen in die topposities kunnen krijgen. Maar hoe dit gedeelte meer, nou ja, het culturele, de voorbeelden, je spiegelen aan, nou ja, je vader, je moeder, je vrienden. Hoe dat nou bepalend is, maar dat hoor je straks.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
In de studio Truus de Roys van Stichting Topvrouw van het Jaar en Danique van Koppenhagen van ABN AMRO. We praten over vrouw aan de top, maar eigenlijk is het alweer breder geworden, hè? Hebben we zelf gemerkt. We hadden het net over wat eigenlijk de omgeving met je doet als vrouw. Hè? Of je het perspectief, het voorbeeld hebt. Truus, waarom gaat het zo langzaam? Waarom duurt het zo lang voordat vrouwen gelijkwaardig participeren. Want dat, een van de mooiste dingen is, in Nederland werken er heel veel vrouwen. Maar in Nederland werken ook bijna alle vrouwen parttime. En als je het vergelijkt met mannen, dan is dat verschil enorm. Dus hoe komt dat?
Ja, ik denk dat we niet, er is niet één reden aan te wijzen. Het heeft een historische achtergrond. Hè. Waar komen we vandaan in Nederland en hoe is dat nou ontstaan? Deels door een neutrale positie in de Tweede Wereldoorlog. Hè. De andere landen gingen mannen naar het front en de vrouwen namen hun rollen over. En ik zeg altijd, die lieten zich niet meer achter het aanrecht sturen toen die mannen terugkwamen.
Ja, heeft dat daar zo? Want ik weet dat het in Amerika gebeurd is. Hè, dat daar echt hele fabrieken, vrouwen mochten niet werken en ineens moest het, omdat het niet anders kon. Maar dat heeft dat daar tot zo'n enorme emancipatiegolf geleid?
Nee. Het is een onderdeel. Het is misschien in Nederland ook best wel heel lang een luxe probleem gehad. Dat we toch een redelijk welvarend land zijn. Dat het mogelijk was om met één salaris een gezin te hebben. Hè? Het kostwinnerprincipe. Lang geaccepteerd. De man werkte en de vrouw was thuis. Je moet ook niet vergeten dat onze wetgeving. Als ik aan jonge vrouwen vraag. Van weten jullie wanneer de wet veranderd is? Dat je als vrouw zijnde mocht werken als je getrouwd was. Wanneer dat die wet is ingegaan. Dat
ik
is
zou
echt,
dat niet weten.
Nee.
Wanneer?
55.
Nee joh, echt waar.
Ja. Of 56 misschien. Dus tot die tijd moest je, en wat natuurlijk de oma van Daniek natuurlijk al meegemaakt. Maar als je trouwde, was je in principe wilsomkwaam. Je had geen recht om een huis te kopen of om een lening te sluiten. Maar ook niet om buitenshuis te werken en een betaalde baan te hebben. Dus als je dan kijkt hoe lang dat in Nederland geduurd heeft en wat voor spurt we daarna toch gemaakt hebben. Is er wel heel veel veranderd. En ik ben het niet met je eens dat er nog de meeste vrouwen part-time werken. Ik denk dat we wel een enorme. Ja, kijk naar de generatie van Daniek. Er zijn toch heel veel jonge vrouwen die ambitie hebben. Flexibiliteit is. Hè. Wat is nog fulltime? In Nederland werken de mannen ook niet meer zo idioot veel. Ik geloof dat we nog geen gemiddelde van 36 uur halen. Dus het gat tussen mannen en vrouwen wordt wel kleiner op die manier. Maar niet omdat de vrouwen zoveel meer gaan werken, maar mannen.
Maar gaat zich dat dan vanzelf oplossen? Heeft de tijd nodig?
Ja, nou ja, dat is een beetje waar ik ongeduldig, ongeduldig ben.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat je 15 jaar geleden begint met topvrouw van het jaar. En je kijkt nu en je denkt, ja.
Nou ja, de grote winst is denk ik dat 15 jaar geleden het was het geen topic in de boardroom. Het was gewoon geen onderwerp van gesprek. Nou, dat kan niet meer. Dat is echt voorbij. Je kunt er niet meer omheen. Er kan geen raad van commissaris of raad van toezicht nog zeggen van ja. Nee. Weet je, er zitten nu alleen maar mannelijke kandidaten voor deze positie. Ik denk dat we nergens meer of bijna nergens meer dat geaccepteerd wordt. Dus we hebben wel een hoop winst geboekt. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het wel heel erg langzaam vind gaan. En heel erg lang vind duren. En dat had ik niet verwacht.
Nee.
Er zijn zo verschrikkelijk veel hoogopgeleide vrouwen op dit moment.
Meer dan
dus die
mannen,
pijplijn, hè? Ja, ze studeren nu meer vrouwen af in de universiteit. Je ziet in de eerste jaren van hun carrière zo'n voorsprong hebben, omdat ze vaak sneller studeren.
Ja.
En daarna gaat het stroppen over waar Daniek het net al over had, in die twist waar bedrijven wel al beleid op formuleren vaak over die periode van de gezinsvorming van mannen en vrouwen. Dat wordt gelukkig niet meer alleen gericht op vrouwen, want dan ben ik het ook met Daniek eens, hoezo? Maar ja, thuis aan de keukentafel moet je het ook nog wel regelen. Wie neemt de zorgtaken op zich? En als je daar maar vanzelfsprekend aanneemt dat je dat doet omdat je vrouw bent, dat is niet handig, lijkt mij. In ieder geval de discussie aangaan.
Daniek, als jij binnen jouw bedrijf kijkt, je werkt bij ABN AMRO. Jij bent aanstormend talent, maar je bent al aan het stormen. Hè? Dus dat is ook weer totaal niet de goede term. Maar je bent op weg naar de top, dat is wat we weten. Wat gebeurt er dan om jou heen in de organisatie waardoor je merkt hier wordt er aan gewerkt?
Ik denk sowieso een bepaalde openheid over de cijfers. Dus hoe staan we er nu voor? Ja, er zijn bepaalde streefcijfers voor wat de subtop genoemd wordt, wat de top genoemd wordt en dan de raad van bestuur en raad van commissarissen. Nou, in de top zijn we vorig jaar iets vooruit gegaan. Maar er wordt ook gezegd, in de subtop zijn we met 1-2% vrouwen achteruit gegaan. Ja, okay. Dat is natuurlijk ontzettend jammer, want dat is precies die pijplijn waar mensen zo tussen hun 30ste, 40ste in terechtkomen. Om daarna naar de top door te groeien. Dus als het daar stokt, dan moet je wel gaan kijken, wat gebeurt er nu? En daar wordt ook beleid op ingezet vanuit Human Resources.
Oké, dus transparantie, vertellen gewoon hoe het ervoor staat. Ja. Daar eerlijk in zijn, dat is het eerste wat je ziet.
Dat is het eerste wat je ziet. Je ziet ook dat er gekeken wordt ook op nieuwe afdelingen. Nou, vanochtend zat ik in het managementteam van de afdeling waar ik werk. Dat is Detecting Financial Crimes, de nieuwe afdeling binnen ABN AMRO gericht op het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Hot topic. Nou, in dat managementteam zitten 3 mannen, 3 vrouwen. En dan de directeur erboven. Dus dat is ontzettend goed.
En de directeur
Dat is een man, ja. Sorry, Robin.
Bijna.
Ja, bijna helemaal goed. En over de hele afdeling heen, het laatste getal wat ik heb gehoord is 49% vrouw, 51% man. Nou ja, dan heb je in ieder geval die balans. En dat maakt het een heel stuk makkelijker. Dus er wordt aandacht aan besteed. En er wordt ook aandacht aan besteed dat de manier van feedback geven, hebben we het ook binnen het team over gehad. Van ja, krijg je als vrouw nou vaker te horen dat je agressief bent of dat je niet zo aardig bent. Terwijl je als man dan te horen krijgt dat je lekker daadkrachtig bent.
Ja, lekker stevig.
Nou, ook daar proberen we met z'n allen op te letten. En ook te kijken van waar kunnen we nou van elkaar leren. En op welke manier zorgen we ervoor dat dat niet per se een man-vrouw ding is, maar dat we echt gaan kijken naar diversiteit. Een collega bij ons in het team, die straalt een rust uit. En daar ben ik echt jaloers op, terwijl ik van de doortakken, doorpraten, doorpakken ben. En dat heeft dan wat mij betreft niks te maken met of ik een man of vrouw ben, en of die andere persoon man of vrouw is. Maar gewoon met wat kunnen we van elkaar leren. Dus door daar op die manier anders over te gaan praten, kan je ook een verandering aanbrengen.
En wat je zegt net, hè, de manier waarop we feedback geven, daarin helpen we elkaar om eigenlijk die soort van gender bias die eruit te halen. Hè? Want als een vrouw stevig is, dan is ze kattig. En als een man stevig is, dan is hij stoer of standvastig. En dan krijg je een ander label erop. Andersom zullen er ook, hè, als een man ineens heel zorgzaam is, dan is het waarschijnlijk een beetje een watje. En bij een vrouw zegt ze, oh, wat fijn, ja, dat hebben we zo hard nodig in het team. Maar hoe doe je dat dan? Want je kunt wel zeggen dat je het met elkaar doet, maar dat lijkt me helemaal niet makkelijk.
Het zit hem soms ook in hele kleine dingen. Er zitten meerdere seniors bij ons in het team die een gezin hebben. En die ook gewoon zeggen, nee, ik ga nu naar huis. Ik ga voor mijn kind zorgen.
Ja.
Dus daar ook.
En dan is er iemand op de afdeling, dat denkt dat hij grappig is. En die zegt, zo, vrije middag. Als hij om 4 uur weg of om 5 uur weggaat. Want dat is het toch?
Soms wel. Ik heb hem bij ons nog niet gehoord. Maar ik weet wel dat hij op andere plekken wel komt. En wat daar ook interessant aan is. Ik zeg nu, ik heb hem bij ons nog niet gehoord. Ik kies vrij bewust voor de woorden, ik heb hem bij ons nog niet gehoord. Omdat ik ook wel eens door heb gekregen, ja, ik heb er nooit last van dat ik een vrouw ben. Dus het gebeurt bij ons niet. Dat is een andere insteek. Dat ik iets niet merk of iets niet meemaak, dat betekent niet dat het niet gebeurt.
Nee.
Betekent wel dat ik kan zeggen, samen met mijn team, als een van ons het door heeft, dan zijn we er scherp op. En dan proberen we ook elkaar erop aan te spreken. Dus dat is ook een gesprek wat ik recent nog met een vrouw binnen onze organisatie gevoerd. Zij gaf aan van ja, ik heb er gewoon binnen ABN AMRO nooit last van gehad dat ik een vrouw had. Ik zei gaaf, wat ontzettend gaaf. Maar daarna zei ze, dus het is niet zo'n probleem.
Dus het is geen onderwerp. Van, nou, ja.
En dat is de shift die we moeten maken. Als ik iets niet meemaak, betekent dat niet dat het niet is. En juist door oog te houden voor elkaars situaties, kan je patronen gaan doorbreken.
Ja. Waarom zou het zijn dat jij het niet... Want het kan natuurlijk ook aan jou liggen.
Ja,
van je collega's of het feit dat jullie het goed voor elkaar hebben.
Ja, dat kan heel goed aan mij liggen.
Dus wat doen jullie goed?
Dat kan aan het team liggen. Ja, ik denk sowieso, wij zijn met een divers team en we bestaan nu pas een maand of 2-3 in het de teamvorm die we zijn. Meer vrouwen dan mannen overigens bij ons in het directe team. Dus dat is ook leuk. En we hebben eigenlijk vrij snel een sessie gehad, hoe gaan we nu met elkaar om? Dus daar hebben we vorige week ook weer een hele dag aan besteed.
En dan gaan jullie met elkaar zitten?
Ja, wat zijn onze omgangsvormen? Wat vinden we belangrijk? Flexibiliteit, waarom? Nou, een aantal mensen die zeiden vanwege gezin. Een aantal mensen die zeiden vanwege andere verplichtingen. Maar het moet ook niet uitmaken of ik flexibiliteit wil vanwege een gezin. Of flexibiliteit omdat ik andere dingen in mijn
leven. Omdat je op dammen zit en er gewoon heel veel damtrainingen hebt.
Ja, nou, dat dus. En daar met z'n allen die openheid en vanaf het begin af aan het gesprek voeren. Hoe gaan we met elkaar om? Dat is echt wel de basis. Want als je daar eenmaal patronen in hebt gekregen en het dan moet gaan veranderen. Ofwel als nieuweling, ofwel met z'n allen. Dat is een heel stuk moeilijker.
Ja. Nou, daar praat ik straks heel graag met jullie verder over. Want nou ja, jij hebt een nieuw team. Dan begin je opnieuw. Dat is een natuurlijk moment om weer nieuwe afspraken te maken. Iedereen snapt dan, oh, dit is een andere wereld. Dus ik ga me nu anders gedragen. Maar ja, hoe doe je dat in een vastgeroest, al lang bestaand team, waar ook nog eens een keer de dames in de minderheid zijn. Want dat helpt volgens mij ook niet. En we gaan zo eerst bellen met onze vaste columnist en tevens collega van Danique, Sven Romkes.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, en hij is er weer na de vakantie. En daar zijn we zo blij mee, want hij is er al zo lang. En hij moet ook gewoon heel lang blijven. Onze eigen sit-down comedian en tevens voorman, held in de hele arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar is hij dan, Sven Romkes. En Sven's column gaat dit keer over fraude, of eigenlijk moeten we zeggen omgekeerde fraude. Sven?
Ja, dat klopt.
Ik ben zo benieuwd.
Ik ga gelijk beginnen.
Dat lijkt me heel goed.
Vrouwen zijn mannen met hormonen. Zo wordt het in het medische handboek tot aan 1982, mijn geboortejaar, beschreven als het gaat om het verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn mannen met hormonen. Doordat we nog steeds heel erg kijken naar mannen in de medische zorg, hebben we ook soms nog steeds moeite om vrouwen adequaat te helpen. In 25% van de gevallen wordt bij een hartaanval bij vrouwen dat niet zodanig geregistreerd, omdat een vrouw niet naar haar borst grijpt, een gezicht trekt alsof ze elk moment neer kan vallen en een duidelijke uiting van pijn geeft. Dit gebeurt wel als een man een hartaanval krijgt. Maar dat beeld kennen we door allerlei films en series en dat soort dingen. Weten we precies wat er gebeurt als een man een hartaanval krijgt. Bij vrouwen is het veel minder zichtbaar. En de kans dat je dus met een medische diagnose, een foute medische diagnose weggaat in Amerika, is 7 keer groter dan bij een man. Kijken we naar de Nederlandse zorg, dan is dat de sector in Nederland waar de meeste vrouwen aan het werk zijn, zo'n 84%. En dat betekent dat slechts 16% van al die banen in de zorg worden door een man uitgevoerd. Kijken we nu naar de topfuncties in de zorg, dan is dit percentage exact omgedraaid. Ongeveer 16% van de topfuncties in de Nederlandse medische sector wordt door een vrouw bekleed. Toch behoorlijk vreemd dat deze cijfers exact andersom zijn. Maar goed, vrouwen zijn dan ook mannen met hormonen. In het totale bedrijfsleven staat Nederland op een 21ste plaats wereldwijd. Een plaats waar we ons eigenlijk kapot voor zouden moeten schamen. Met gemiddeld 28% vrouwen in de hogere functies van het bedrijfsleven. Echter, dit cijfer verdampt langzaam als je kijkt naar vrouwen in de raden van bestuur of vrouwen in de raden van commissarissen. Oer-Hollandse bedrijven zoals Albert Heijn en HEMA zijn bijvoorbeeld bedrijven die het aantal vrouwen in topfuncties behoorlijk naar beneden aan het trekken zijn. En stonden in 2019 ook op de naming en shaming list van bedrijven die echt wel meer vrouwen in topfuncties moesten plaatsen. En met een klein beetje extra plezier kan ik natuurlijk ook zeggen dat ING, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ING daar ook toe behoort. Overigens ook het bedrijf dat daarmee niet discrimineert, want ze doen ook geen bal voor mensen met een beperking. Dus wat dat betreft, één duidelijke lijn. Het grootste probleem in de zorg van voorkombare kosten komt door fraude. Uit recent onderzoek blijkt dat het in het kleinste geval gaat om ongeveer 27 miljoen euro. In het kleinste geval en in het grootste geval een veelvoud van dit nummer. Het blijkt ook dat vooral homogene teams van uitsluitend mannen zorgen voor veruit de meeste fraude. In teams waarbij mannen en vrouwen in de top en in de subtop zitten, wordt het minst gefraudeerd. En daarom pleit ik naar alle witwaspreventie-interventies, het woord waarmee ik ontzettend gewonnen heb bij Scrabble gisteravond, voor omgekeerde fraude. En omgekeerde fraude werkt als volgt. Bij elke benoeming in de top en in de subtop moet er één naam op de lijst staan van de vrouw, want het omgekeerde van fraude is de vrouw, die voor jouw bedrijf gewoon een van de beste bedrijven van Nederland gaat maken als het gaat om eerlijke kansen, gelijke betaling en beloning. Echte topvrouwen. Dus als mannen in raden van bestuur en raden van commissarissen geen vrouw kunnen krijgen, pleeg dan omgekeerd fraude. Dan gaat het vanzelf. Binnen ABN AMRO doen we ons best. En het mag nog best een stapje hebben. We hebben Equal Pay. Onze CEO Commercial Banking, Daphne de Kluis, is finalist topvrouw van het jaar. En Elodie de Jong en Julia Bondarouk staan in de finale van de Young Talent Award. Zelf ben ik het meest trots met de doorbraak in onze gloednieuwe CAO met 6 weken partnerverlof. Waarbij was een van de eerste bedrijven in Nederland het goede voorbeeld geven. Zo kunnen ouders gelijkwaardig zorgen voor hun kind na de geboorte. Maar tot zover de dingen waar je best trots op mag zijn. Dit gezegd hebbende is in 2019 voor het eerst een daling te zien of een stagnatie van onze eigen cijfers topvrouwen. Dus dat betekent dat wij bij ABN AMRO ook gewoon flink moeten aanpoten als het gaat om het benoemen van topvrouwen. En nou weet ik bijvoorbeeld, met het risico mijn eigen baan definitief te vergooien, dat er op dit moment gezocht wordt naar een nieuwe CEO als het gaat om mijn werk. Als het gaat om HR en alles wat daarbij hoort. En nou ben ik benieuwd of bij het benoemen van die nieuwe vrouwelijke topbestuurder, of van die nieuwe topbestuurder ook een vrouw op de lijst staat. Gaan onze mannen ook voor dat omgekeerde vrouwen? Of spelen de hormonen van onze mannen nog steeds als het gaat om de benoeming van echte topvrouwen op de plekken waar het telt? We gaan het zien.
Zo. En we houden u op de hoogte. Dankjewel, Sven. En volgens mij dat griepje is nog niet helemaal weg, hè?
Net niet helemaal.
Net niet helemaal.
Maar het nadeel is dat ik direct als ik griep heb gehad, krijg ik ook altijd een longontsteking. Dus ja. Dat is een beetje,
God, man.
Een beetje suffo.
En dan toch vrolijk blijven. Ik ben Finn Held. Hey Sven, dankjewel. Ja, we houden het in de gaten bij ABN AMRO. We gaan het gewoon straks vragen. Want een van jullie aanstaande topvrouwen die zit hier. Misschien wil zij wel. Weet jij het veel?
Daarom. Ik hoor het graag.
Ja, toch? Nou, dan hou ik jou weer op de hoogte. Misschien heb ik wel een inside information voor je.
Helemaal goed.
Alright, dankjewel Sven.
Joe.
Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl
In de studio zijn Truus de Roy van Stichting Topvrouw van het Jaar, die ze overigens helemaal zelf heeft ontwikkeld en daar ooit mee begonnen is, 15 jaar geleden. En Danique van Koppenhagen van ABN AMRO, aanstormende topvrouw. Ben je natuurlijk nu al, maar straks ook over een paar jaar dan zit je hier weer. Dat is leuk, als nieuwe CEO van ABN AMRO. Oh nee, dat was helemaal niet. Nee, CRO moet ik zeggen. Hè? Chief Risk Officer, ja. Truus, laten we even naar wat mensen kunnen gaan doen gaan. Ja, want nou ja, we hebben geconstateerd, we zijn er nog niet. We zijn wel in ontwikkeling. Er is vooruitgang geboekt. Maar jij bent ongeduldig. Of sterker nog, je vindt het gewoon niet hard genoeg gaan. En dat zijn wij best wel met je eens. Dus wat moeten we gaan doen in een organisatie? Wat is er nodig?
Nou, ik denk dat je in ieder geval heel goed naar het selectieproces moet kijken. Het is wat Annika al zei. In de eerste plaats moet je zorgen dat je pijplijn gevuld is. Dus je moet heel goed kijken bij de instroom van jong talent. Zit daar een balans? Dan vervolgens moet je die balans bewaken. En niet zorgen dat die pijplijn gaat lekken. En dat je daar mensen verliest. Kan volgens mij niet zo ingewikkeld zijn. Want als je maar transparant genoeg bent. En dat doet de ABN allemaal echt gewoon goed. Transparant zijn. Weet je, de cijfers bekendmaken. Waar raken we ze nou kwijt? En als je dat weet, dan kan je er ook iets aan doen. Heel veel bedrijven weten denk ik niet eens. Komen opeens tot ontdekking dat ze in de subtop niemand hebben zitten. Dan denk ik, nou, weet je, hoe kan dat nou een verrassing zijn?
Maar is dat de uiteindelijk de meest succesvolle manier? Zorgen dat je bouwt aan een goede afspiegeling, aan goede begeleiding van alle talent van in je hele organisatie. En dan, ja, dan drijven die topvrouwen, net zoals dat de topmannen dat doen, die drijven boven. En dan kun je ook makkelijker je hoogste niveaus vullen.
Ja, zo makkelijk Ja, dat klinkt wel. Het klinkt wel heel makkelijk. Maar
het is ook de lange weg, want het duurt natuurlijk lang.
Het duurt lang. Maar ik denk dat het selectieproces moet in ieder geval zo zijn dat de mensen die selecteren divers zijn. Ja, daar begint het al mee. Dat je mannen en vrouwen en diverse mensen naar het proces laat kijken. En dan moet je de spelregels opstellen. En dan moet je gewoon zeggen, bij iedere benoeming op een bepaald niveau wil ik mannen en vrouwen. Maar dan moet je dat ook eerlijk doen. En dan moet je niet zoals een van de headhunters doen, zorgen dat de top 4 mannen zijn. Omdat er dan ook voor de show wat vrouwen opstaan. Ja. En dan moet je natuurlijk zeggen, ja weet je, ik kan natuurlijk niet kiezen. Want dan krijg je dat kwaliteitsverhaal. Je moet zorgen voor Eagle. En dat je ook gelijke dingen, je moet anders kijken. Ook accepteren dat het proces voor vrouwen om beslissingen te nemen als het over interne benoemingen gaat, ook vaak anders gaat. Wat ik in het verleden.
Wat dan, is daar anders aan?
Nou, wat ik in het verleden was hoor, dat je als je een selectiecommissie hebt van allemaal mannen en je gaat iemand bevorderen, hè, die krijgt een promotie. Als je dat aan een man vraagt, dan is, nou generaliseer ik, dus dat weet ik dat ik dat doe, maar even voor de duidelijkheid.
Ja.
Die zegt onmiddellijk van is prima, wanneer kan ik beginnen? En vindt het vanzelfsprekend dat dat aan hem gevraagd wordt en laat bij wijze van spreken zijn mouwen opstropen en die gaat. Als je hetzelfde aan een vrouw vraagt, dan komt er eerst een beetje een terugtrekkende aarzelende beweging van ben ik daar al klaar voor? En is mijn team er al klaar voor? Is mijn huidige positie al helemaal uitgekristalliseerd? Wil ik dat wel doen? Als je dus alleen maar mannen in de selectiecommissie hebt, die zeggen dan onmiddellijk zie je wel, geen ambitie.
Ja,
dan heb je het al in dingen. En mijn argument is dan, het proces is bij haar anders. Laat haar nou even een nachtje slapen en er even over sudderen. Omdat ik één ding zeker weet. Als je haar benoemt, dan is het ook 100% top. Dan gaat het er ook 100% voor. En ik weet dat ik generaliseer. Maar ik wil de nadruk heel erg leggen op het anders kijken. Bij selecteren moet je anders kijken. Andere leiderschapstijlen kunnen waarderen. Andere manieren van denken. Dat maakt het ook vaak ingewikkeld. Hè? Want je kunt beter een MT hebben met blanke middelbare mannen. Liefst allemaal Nairodianen. Lekker handig. Dan jas je even de beslissingen erdoorheen. En dan ben je het allemaal eens. En zodra de diversiteit komt, krijg je discussie. Hè? Dan moeten we het er wel nog even over hebben. En moeten we dit wel doen? En waarom doen we dat dan? Dus dat is wel het proces waar je doorheen moet. Maar iedereen is ervan overtuigd dat je een betere beslissing krijgt. Mm-hmm. Dus een betere beslissing maakt dat je bedrijf beter wordt.
Ja. En wat vind jij van, hè, want dit hoor ik vaker terug. Ja. Zorgen dat het proces goed is. Diverse groep mensen die besluiten neemt. Criteria goed. Goed naar het team kijken. Wie hebben we eigenlijk nodig? Hè, als we die daadkrachtige, als we die al hebben en de creatieveling hebben we ook al, dan moeten we misschien een ander type hebben en er zo naar kijken. Moet je ondertussen niet ook gewoon zeggen, wij nemen een vrouw. Punt. En we nemen de beste vrouw die we kunnen vinden.
Nou ja, je zag recent nog in de publiciteit toen college van bestuur van de Technische Universiteit in Eindhoven, waar ik vandaan kom, besloot dat alle wetenschappelijke functies het eerste half jaar alleen maar voor vrouwen opgesteld konden worden. Wat voor een enorme golf aan publiciteit dat gaf. Ja. En wat voor verongelijkte mannen. Terwijl die niet had gezegd die alleen vrouwen aan zou nemen. Hij heeft gewoon gezegd het eerste half jaar mogen er alleen maar vrouwen. Lukt het in dat half jaar niet, dan mogen er ook mannen. Nou, het was een commotie.
Ik vond het een briljante beslissing.
En het was natuurlijk een super beslissing. Ja. En zijn argument was ook hetzelfde wat ik zeg. Wij zijn hier al 15 jaar bezig. We hebben het hier al 15 jaar over. En na 15 jaar beslissen. We gaan toch niet vertellen dat ze er niet zijn. Natuurlijk zijn ze er.
Nee.
Dus, maar je ziet wat zo'n beslissing.
Maar ben jij ervoor?
Ja,
zeg jij van, weet je.
Nou ja, het is
je blijft toch altijd zitten met het feit dat er nog steeds in de top veel mannen zitten. En die blijven toch altijd. En dat weten we ondertussen natuurlijk ook allemaal. En anders moet je de aflevering met Esther Mollema nog even terugluisteren. Dat er biases zijn. En uiteindelijk kiest een man gewoon voor een man.
Ja.
Ook al werkt zijn bewustzijn nog zo hard. Dan nog is de kans groot dat hij toch voor een man kiest.
Nou maar goed, de consequentie weer bij de 2U was ook dat de selectiecommissies divers maken. Want dat, als je dat niet doet, dan kan je bijvoorbeeld al zeggen dat het een schone dood gaat sterven en dat het niet gaat lukken. Dus de eerste beslissing die hij heeft genomen is, er gaat anders geselecteerd worden. We gaan anders werven. We gaan ook anders kijken. En we gaan die vrouwen ook gewoon binnenhalen. En dat is een hele dappere beslissing. Het is trouwens niet de eerste universiteit die dit soort dingen doet. Alleen hij was heel rigoureus. Dat ook mee de publiciteit te zoeken. Maar je moet wel anders kijken. Je moet je selectiecommissie ook anders maken, anders weet je van tevoren dat het niet gaat lukken. Ja. Want dan gaat het gewoon niet gebeuren. Maar ik snap zijn beslissing wel. Want anders is hij nog 15 tot 20 jaar bezig. En schiet het gewoon niet op.
Nee. Danique, wat is er nodig om jouw CRO te laten worden? Wat moeten we nog gaan doen?
Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat we met z'n allen kijken op welke manier praten we over selecteren en op welke manier geven we elkaar feedback. Het was niet voor niks dat ik die eerder vandaag benoemde. Ik denk dat je heel vaak hoort dat als vrouwen uitspreken, ik wil graag een promotie of ik wil graag een salarisverhoging, dat daar op terug van, dat is wel ambitieus of we hebben het daar binnen het standaardproces wel over. Vrouwen die lef tonen moeten op dezelfde manier beloond worden als mannen die lef tonen. En ik denk dat dat voor mij echt wel eentje is waarvan ik hoop dat we er heel snel gaan komen. Een beetje Pippi Langkous gedrag aan de kant van vrouwen. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dan ook een beetje positief reageren op dat Pippi Langkous gedrag in plaats van, ga je niet te snel? Mm. Of kan je dat al wel? Ja, die vrouwen twijfelen zelf al genoeg aan zichzelf, wat Truus ook zei. Dus ga dat als selectiecommissie dan niet ook nog een keer doen.
Ja, top. En hoe kunnen vrouwen elkaar helpen in de organisatie?
Ja, soms zijn er gewoon hele kleine dingen als praat met elkaar over wat je verdient.
Oké. En waarom is dat belangrijk?
Omdat als ik weet dat persoon X binnen een organisatie wel die paar honderd euro meer per maand heeft uit kunnen onderhandelen, dan laat je je minder snel afschepen met ja, maar daar ben je nog te jong voor of dit of dat.
Ja, of in de CAO staat.
Of in de CAO ja. staat, of dat kan niet zomaar. Nou, bij een vorige werkgever heb ik één keer een CAO-verhoging in eerste instantie niet gekregen, daar echt voor moeten vechten. En toen kreeg ik van die manager te horen, ja, maar ja, toen ik jouw leeftijd had, verdiende ik dat ook nog niet.
Je had nog nooit van inflatie gehoord.
En ik had echt iets van, dat is het punt niet. Volgens de CAO heb ik hier recht op. Maar ja. Als dat dus al moeilijke gesprekken zijn, laat staan de gesprekken. Ik doe het heel goed, dus ik wil nog een beetje extra. Door onderling open te zijn, op welke manier heb ik nou onderhandeld? Wat verdien jij nou? Wat verdien ik nou? Wacht, het kan dus wel, ook al ben ik pas 25. Of maar daar kan het wel bij die andere afdeling. Kunnen vrouwen ook bewegen naar de plekken waar ze de mogelijkheden wel krijgen? Ja, en als je dan als afdeling of als bedrijf je vrouwen heel snel ziet vertrekken, dan hoop ik dat er wel een lampje gaat branden van, we moeten misschien anders met ze omgaan.
Ja. Wat moet de vrouw doen, Truus, om elkaar te helpen?
Nou, ik ben optimistisch als het gaat over de generatie van Danique. Je hoort het al. Het leren van elkaar is opportunistischer. En het verhaal van daarnet was denk ik ook wel iets wat meer bij de generatie zit die een stap verder is. Er komt echt een generatie aan die opportunistischer is, meer lef heeft. En die zoiets heeft van, hoezo geen equal pay? Weet je? Waarom zou ik minder? Ik vind dat vrouwen elkaar moeten helpen. Ik vind dat ook topvrouwen absoluut zich sterk moeten maken voor de positie waarin ze zitten. Die macht hebben ze. Ze zitten op de plekken waar ze beslissingen kunnen nemen. En ik vind dat we ze daar absoluut, en dat zal ik zeker doen en dat doe ik ook, op aanspreken. Ik verwacht van jou dat je daarin actie onderneemt. En dat het niet alleen blijft, wat je net zei, allerlei voorwaarden, scheppende dingen. Dat weten we onderhand wel. We weten wel. Maar je moet het ook doen. Mm-hmm. En het lef hebben om te doen. En het lef hebben om te benoemen. En dat vind ik dat ze noblesse oblige, zeg ik altijd. Als je daar zit, dan heb je een taak. Want we zijn er nog lang niet. Maar ik ben wel optimistisch over de generatie die eraan komt, dat die goed voor zichzelf gaan zorgen. En terecht.
Daar hebben we natuurlijk ook over gehad. Hè, dat het uiteindelijk hebben veel vrouwen en veel mannen ook een partner. En ook een gezin en ook kinderen. Moeten we dat verhaal ook niet meer vertellen? Hoe die zeg maar, misschien wel gezinnen van de toekomst. Waarin man en vrouw of allebei. Of waarbij de vrouw meer carrière maakt dan de man. Dat we vertellen. Hoe gaat dat nou daar thuis? Want ik denk dat dat beeld helemaal niet bestaat. Andersom natuurlijk wel, traditioneel.
Ja. Nou ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. ik vind ook dat moeders hun zonen zo moeten opvoeden. Dat ze eraan gewend zijn dat ze een werkende partner hebben. Maar ik denk ook wel, de jonge generatie gaat dat ook leren. Als ze kinderen krijgen en het gezin is. Dat je samen gaat bepalen hoe je die zorgtaken gaat verdelen. En dat het niet automatisch zo is. Dat op het bordje van de vrouw komt. Dus je hebt ook, daar is ook een rolmodel waar ik veel, hè, want ik zie die jonge talenten, die community groeit nu. Ieder jaar komen de jonge talenten bij. Dat zijn wel de onderwerpen die we bespreken, waarin ik ze echt ook de voorbeelden geef. Zorg dat je dat met elkaar bespreekt. Dat kun je niet afwentelen op het bordje van je bedrijf. Je moet thuis zorgen aan de keukentafel met je partner en je omgeving, hè? De mensen die daarbij betrokken zijn om te zorgen dat zo'n gezin gerund wordt. Want dat doe je toch ook vaak niet samen. Maar zorg dat je het daar goed regelt. En dat is dus voor mannen net zo belangrijk. Het is natuurlijk raar dat het nog steeds een beetje op sommige plekken ongewoon is. Als een man zegt, ik word vader en ik wil minder gaan werken. Dat het voor vrouwen wel normaal is en voor mannen niet. Moet voor mannen net zo normaal zijn.
Ja, of dat je naar, wat is het nu tegenwoordig? Het is volgens mij of aan het veranderen of net veranderd. Maar vroeger was het binnen 3 dagen wordt weer verwacht dat je weer aan het werk gaat. Nou, ja, dat is die, toch.
Ja.
Ik heb een maand vrijgenomen. Ik kon echt niet meer denken gewoon.
Nee, maar
aan baby's, maar verder kon ik nergens aan denken.
Nee, maar zo'n ingrijpende gebeurtenis in je leven en dan gewoon te zeggen van, nou weet je, je was erbij. Hè?
Ja, hoera.
En hoera. En ik verwacht je weer op kantoor. En ik vind ook dat mannen zich daar sterk voor moeten maken. En zeggen, joh, weet je, ik ben vader geworden. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in mijn leven. In de meeste gevallen is dat zo. Dus ik ben helemaal niet in staat om hier na 3 dagen weer ding te doen.
Nee, ik was het in ieder geval niet.
Nee.
Nee, verre van zelfs. Ja. Ik vraag me of ik nog steeds in staat ben, want het verandert toch wel wat aan je als je kinderen hebt. Tenminste, bij mij wel. Dat zorgt voor perspectief. Ja. We kunnen er nog heel lang over doorpraten. En dat is een heel goed teken. Want dat betekent dat jullie veel te vertellen hebben. Maar het uur is wel voorbij. Dus ik dank jullie ongelooflijk. Triste Roy, Stichting Topvrouw van het jaar. Wanneer is de nieuwe verkiezing? Bijna,
Nou, de bekendmaking. We hebben de verkiezing al achter de rug. Nee, 26 september gaan wij de nieuwe topvrouw bekendmaken.
Ja.
En gaan we bekendmaken wie de Young Talent Award gewonnen heeft.
Ja.
Het wordt een feestje.
Ja. Nou, leuk. Mogen er alleen meisjes komen? Of?
Nee.
Nou, gezellig.
Nee, natuurlijk niet. We zijn divers. We zijn voor diversiteit, Glenn. Dus we hebben een feestje voor mannen en vrouwen.
Super. Dankjewel. Truus, leuk dat je er was. En Daniek van Kophagen van ABN AMRO. Nou, we horen het wel wanneer de benoeming is. Hè?
Ja, ik ben benieuwd.
Wanneer, hoe lang gaat het nog duren, denk je? Oeh. Wat is de planning?
Ja, ik plan dat soort dingen niet zo vooruit. Dus je hebt me echt volledig off-guard met deze vraag. Ik ben benieuwd wanneer het telefoontje komt.
Ja, toch? Ja, nou, Daniek is te bellen. Je kunt ons bereiken via ons e-mailadres info@people-power.nl. In de volgende aflevering van People Power gaan we persoonlijk worden. Want we gaan het hebben over hoe je de potentie, de kracht van mensen ontketent. En dat hoor je in de volgende aflevering.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl. New Business